te brengen, 11. De eerste helft, vers 1 tot 21. Mijn titel is Geloofshelden van Abel tot Jacob. Geloofshelden van Abel tot Jacob. En het is eigenlijk een heel ander onderwerp dan de vorige keer. De vorige keer hebben we Hebreeën 10 behandeld. En dat de titel was Het doen van Gods wil. En dat spitste zich toe op de missie van Christus. En dat vind je in Hebreeën 10 vers 7. Even terugkijken, Hebreeën 10 vers 7. Toen zei ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat voor mij geschreven om uw wil, o God, te doen. En dat hele hoofdstuk hangt eraan vast, aan deze tekst. Maar Hebreeën 11 is een heel ander hoofdstuk. Het is een lijst van, in eerste plaats alleen namen, maar het is ook een lijst van getuigenissen. Maar ik noem het nog liever, en dat is ook mijn titel, Geloofshelden. Ik steek gewoon van wal, we beginnen maar met het eerste punt wat ik heb. Ik heb 5 punten. Mijn eerste punt is, wat is geloof? De eerste 3 versen. Wat is geloof? Nou, die vraag wordt gelijk beantwoord in vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. En als je dan dat vers leest, dan spreekt dat al voor zich. En er zitten 2 Griekse woorden in. Het woordje zekerheid, dat is in het Grieks stasis. En dat betekent vastheid of het vaststaan. En de King James die gebruikt hier substance. En in de tweede regel, het bewijs van de dingen. Het bewijs, daar staat het Griekse woord elekgos. Elekgos, en dat is gewoon bewijs, weerlegging. En ik heb een mooie vertaling gevonden van professor Brouwer, die Griekse betekenissen goed inlegt. Hij vertaalt als volgt. Het geloof toch is een eigendomsbewijs van wat we hopen, een bewijsmiddel voor dingen die we niet zien. Dus het geloof toch is een eigendomsbewijs van wat we hopen, een bewijsmiddel voor dingen die we niet zien. Wat er gebeurt? Door het geloof komen de feiten tevoorschijn. Het bewijs komt op tafel. Nou, ik ga een voorbeeld gebruiken. Als je een woning of een perceel grond koopt, dan ontvang je van de notaris een bewijs van eigendom. En met dit document neem je alle twijfel weg, die woning op dat perceel, dat is van jou. Geen vragen. Nou, mijn moeder heeft de volgende gebeurtenis verteld. En dat was misschien het laatste jaar van haar leven. Ik gebruik het nu als een voorbeeld. Maar het is wel historisch. Mijn vader had een boerderij, was landbouwer. En voor de Tweede Wereldoorlog bezat mijn vader een bepaald perceel akkerbouwland. Maar kort na de oorlog was er ook verschrikkelijk veel gebeurd. En het water was hier ook geweest, hè, een deel van Walcheren tenminste. Kort na de oorlog, 1945 moet dat geweest zijn, beweerde een slager, ik ga niet in detail wat de persoon betreft, dat dit stuk bouwland van hem was. Mijn vader had geen enkel bewijsstuk meer. De documenten waren verloren gegaan tijdens de oorlog. En mijn vader was ten einde raad. Het huilen stond hem nader dan het lachen. Ik verzag het nog. Mijn moeder heeft het letterlijk verteld hoe het was. Papa wist zich heel pijnlijk bedrogen door deze diefstal. Nu waren er enkele bewoners in de regio die de situatie van voor de oorlog heel goed kenden. Ze schoten pa de hulp. Zij hebben getuigd tegenover de ambtenaren hier in Middelburg en omgeving dat dit stuk akkerbouwland wel degelijk in het bezit was van mijn vader. op basis van die getuigenissen is mijn vader in het gelijk gesteld. De les van dit voorbeeld: een eigendomsbewijs is onmisbaar. He? Dan kun je dergelijk bedrog gemakkelijk weerleggen. Ik denk dat het voor zich spreekt. He? Als je een eigendomsbewijs hebt en je hebt een soort gelijk akkefietje, dan kun je zeggen, je kunt me nog meer vertellen. Kijk maar, het bewijs. Nou, dat is wat geloof doet. Ik vind professor Brouwer goed vertaald. Het geloof toch is een eigendomsbewijs van wat we hopen. Een bewijsmiddel voor dingen die we niet zien. En wat wij doen, als wij leven door het geloof, als wij wandelen door het geloof, dan presenteren wij een bewijs aan onze omgeving. Je legt de feiten op tafel. Je geeft een bewijs. En daarom is iemand die tot geloof gekomen is, die de Heer lief heeft en ook daadwerkelijk de Heer wil volgen, is een bewijs van het bestaan van God. Is, zoals iemand een keer gezegd heeft, is een levend monument van het feit dat God bestaat. Nou, geloof is zoiets kostbaars. Dit ter inleiding. Mijn eerste punt is dus, wat is geloof? En ik probeer het hiermee uit te leggen. En nogmaals, die definitie is eigenlijk al helder genoeg, maar misschien dat dit mee helpt. Hoop ik. Geloof is onmisbaar. En met geloof, het eigendomsbewijs, haal je de feiten boven water. En dat staat los van de persoon, van de omgeving, talenten, noem maar op. En het is gewoon heel simpel. Je vindt gewoon de feiten door het geloof. Vers 2. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Vers 2. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Het werkt. Dit geloof. Geloof werkt. En dat zien we dit hele hoofdstuk. Het doet iets. En vroegere generaties hebben een getuigenis nagelaten door dit geloof, deze personen ook. En ze hebben zekerheid van dingen waarop ze hopen. Dus geloof levert een bewijs van de onzichtbare realiteit. En vers 3 is daar een heel duidelijk voorbeeld van. Vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is. Je kunt alles proberen, mensen te overtuigen, je kunt gaan bakkeleien, je kunt gaan discussiëren, je kunt met al je proberen een bewijs te leveren van de schepping. Het wordt heel moeilijk. Archeoloog, weet ik het, bijhalen. Maar door het geloof gebeurt het gewoon. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. We hebben vroeger al eens in het boek Genesis bestudeerd. En wat ik toen gedaan heb, is om met die schepping heel duidelijk naar voren, zo naar voren komt. Zijn we door de hele Bijbel heen gelopen. En heb ik een reeks teksten aangehaald die gaan over de schepping. Nou, als je dat gaat doen, dan je kunt het woordje schepping gebruiken, maar je kunt het woordje maken gebruiken, formeren. En je hebt een heleboel synoniemen. En je staat verbaasd hoe vaak de schepping daadwerkelijk aan de orde is in de hele Bijbel. Dus als iemand begint te discussiëren over Genesis, dan denk ik bij mezelf, stakker. Want als je gaat discussiëren over Genesis, dan moet je al die versen meenemen. Daar kom je niet uit. Daar kom je niet uit. En het was een feit dat in de tijd waarin ik dus opgegroeid ben, het modernisme kwam op. En men spitste zich toe op de eerste hoofdstukken van Genesis. De schepping werd ondergraafd, het modernisme en de vrijzinnigheid. Maar ze waren bezig de hele Bijbel te ondergraven. Maar door het geloof begint het de dag. Je aanvaardt de feiten die Gods woord noemen in het geloof. En het begint te werken. In wezen is het Gods woord wat gaat werken. Je gaat steunen op een feit. Wat zegt de Bijbel? Wat heeft God zelf gezegd? En dat hebben al deze mensen gedaan. Wat heeft God gezegd? God sprak en zei dit tegen de een, dat tegen de ander. Abraham werd geroepen. En we gaan er even door. Wat er precies allemaal gebeurde. En dan zullen we zien hoe reëel dit is. God spreekt, het is er. Er ontstaat iets uit het niets. Door het geloof achterhalen we onze oorsprong. Door het geloof ontdekken we onze bestemming. We vinden de zin van ons leven. Ik heb de zin van mijn leven gevonden toen het geloof voor mij tastbaar werd. Ik had een enorme leegheid in mijn leven. Voor de tijd voordat ik dat geloof kwam. En toen ik in Christus ging geloven en in Jezus mijn redder werd, toen kreeg ik zin in het leven. Ik zag de betekenis van het leven. Ik zag iets van Gods plan, eenvoudig gezegd. Nu, het is fantastisch wat we vanavond gaan doen, voor zover de tijd toestaat. Een reeks getuigen. Het tweede punt heb ik genoemd Abel. Er zijn dus geloofshelden. Abel, Henoch en Noach. De versen 4 tot 7. We lezen vers voor vers door en dan kijken we hoe ver we komen. En misschien ga ik dan ietsje sneller als de tijd het vergt. Vers 4. Door het geloof heeft Abel goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven. En hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Abel is even geleden overleden. En toch hoor je nog steeds zijn stem. Door dit gedeelte. Zijn stem klinkt in onze tijd. Zijn getuigenis is eeuwig. Abel brengt een offer en het is een beter offer in Gods ogen. En God aanvaardt zijn offer. In tegenstelling tot het offer van Kaïn. Hij brengt dat offer door het geloof. Dat was net precies het geheim. Hij steunde op God. Hij aanvaarde Gods waarheid. En hij deed het op een manier die God wel gevallen was. En we weten dat hij het heel anders deed dan Kaïn. De tweede is Henoch, de tweede getuige. Henoch heeft een heel andere getuigenis. Vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. Bijzonder, hè? Henoch is niet gestorven. Hij heeft de dood niet gezien. In die zin. Wat staat er? Hij werd weggenomen. Hij werd opgenomen, zeggen andere vertalingen. En hij werd niet meer gevonden. Ineens was hij weg. Hij was niet gestorven. Er was geen begrafenis. Dat moet heel vreemd geweest zijn. Hij was ineens weg. The rapture, zeggen ze in het Engels. Hè? Hij werd opgenomen. God nam hem op. Waarom dan? Waarom heeft God dat gedaan? Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. Heel bijzonder. In Genesis staat iets van wat er precies gebeurde met deze Henoch. In Genesis 5, vers 24b, daar staat dit. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. En in vers 24a, daar staat een klein zinnetje. Wat erbij hoort. En Henoch wandelde met God. En dat is eigenlijk iets heel bijzonders wat daar gebeurde. Hij wandelde met God, deze Henoch. En op een of andere manier. Even kijken, in Genesis 5, vers 21 staat hier nog iets anders over deze Henoch. Ik citeer dat vers. Genesis 5, vers 21. Dat vers zegt dit. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekt hij Methuselah. En dan staat, en Henoch wandelde met God. Nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Hij heeft een nageslacht. Hij verwekt kinderen. Hij bereikt de leeftijd van 365 jaar. Dat klinkt allemaal begrijpelijk. Maar één zinsnede springt eruit. En die is heel bijzonder. En Henoch wandelde met God. En dat deed hij nadat hij Methuselah verwekt had. Staat er. 300 jaar lang. En op een of andere manier was Henoch een levend bewijs van het bestaan van de schepper van de hemel en de aarde. Als je Henoch tegenkwam, dan zag je iets aan die Henoch. Hij wandelde met God. Hij leefde zo dicht bij God. Had zo'n liefdeband met God. Zo'n innige band met God. En zo uitzonderlijk dat God zo bijzonder vond dat God hem in één keer maar hem thuis riep. Hoe je het ook mag uitdrukken. Maar die Henoch is een levend bewijs geweest voor zijn omgeving. Dat hebben ze opgemerkt. En het is een gegeven, wat ze ook van je mogen denken, als je met God wandelt, wordt dat opgemerkt. Als ik een levend contact met de hemel heb, dan wordt dat opgemerkt. Met de laatste keer evangeliseren hadden we een paar hele mooie gesprekken. Er was één gesprek. En dat was een beetje een zweverige omgeving. Heel vaag, heel agnostiek, dat is het, agnostiek. En dat zei ze gelijk, toen we gingen getuigen. En wat ik gedaan heb, ik heb alleen maar getuigd. Ik heb gewoon alleen maar getuigd van het feit dat ik een levende verbinding met God heb. En soms, jij kunt dat zeggen, en dat is een zinsnede die je zegt nee, maar soms zeg je, dan is het zo echt, dat mensen dat proeven. En ik zei gewoon wat ik op dat moment ervoer tegen haar. En ik zag haar kijken. Maar ze bleef toch maar bij de agnostiek. Maar ik merkte dat ze iets waarnam. Als we met God wandelen, dat merkt de wereld op. Wat staat er in, is het Colossensen of zo? Dat we te midden van een ontaards en verkeerd geslacht, waaronder gij wandelt als lichtende sterren. Het woord des levens vasthoudende. Staat in Colossens, ik citeer het mijn hoofd niet. Dat we in een ontaards en verkeerd geslacht, in een zondige omgeving, als we daar wandelen, dan zijn we lichtende sterren. En dat zijn we, omdat we het woord van het leven vasthouden. En dat werkt door ons heen. Henoch wandelde met God, God nam hem op. En er is één ding wat er gebeurde met Henoch. Er is nog iets meer wat er met hem gebeurde. De Bijbel heeft hem als een voorbeeld genomen in vers 6. Maar. En dat vind je bijna niet, als je het al vindt in dit stuk, een leerstelling in die lijst van geloofshelden. Er staat in één keer, er zijn een paar stukjes die ook leerstellen zijn, maar het is een hoge uitzondering en de leerstelling is heel fundamenteel. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Als je God blij wil maken, dan moet je één ding doen in hem geloven. Moet je gewoon op hem vertrouwen. In een moeilijke situatie op hem steunen. Als je in een uitdagende situatie zit waar je niet uit lijkt te komen, moet je hem gaan vertrouwen. Moet je hem op zijn woord nemen. En je vindt vast wel een belofte. Er zijn zoveel beloften in de Bijbel dat je voor je persoonlijke situatie altijd een belofte vindt. En er staat ergens dit. Ik klem me vast aan uw getuigenissen. Langs op Psalm 119. Ik klem me vast aan uw getuigenissen. En als je dat doet, dan ben je God welgevallig. En ik wil het al vertellen. De laatste keer dat ik mocht spreken was in Westkapelle. En ik had alles heel goed voorbereid. En echt het besef van, dit is goed. Ik, ik mag dat echt delen. Ik had echt vrijmoedigheid om ja, dat te kiezen. En de zondagmorgen, ik hield stille tijd en niets sprak me aan. Niets van de Bijbel. En ja, ik las mijn stukjes en ik bad gewoon. En het deed me niks. En ik dacht, wat is dit raar. En toen heb ik dit gedaan. Ik zeg, ik heb dit voorbereid. Het heeft me aangesproken. En het lijkt wel of ik ook alles kwijt ben. Maar ik geloof erin, heb ik gezegd. Ik vertrouw op uw woord. Ik geloof dat u me zult helpen en me zult leiden. Ik heb het nog nooit ervaren, hoor. Maar het was zo bijzonder. Ik ging gewoon in het geloof, heb ik. En toen ik in Westkapelle binnenkwam, we gingen met de broeders bidden. En een van de broeders bad. En in één keer begon het weer open te gaan. Door het geloof gaan de zaken open. De Bijbel gaat door het geloof open. Door het geloof verstaan wij. Door gewoon op God te vertrouwen. Het is niet moeilijk om in een heel fijn weekend, in een geweldige samenkomst, als het misschien geweldig is, dat weet ik niet, maar goed, dat je geweldig vindt, om dan dingen te zeggen misschien en te getuigen. Maar als je midden in de omstandigheden zit, dan heb je geloof nodig. En geloof is zo verschrikkelijk praktisch, dat je elk moment het kunt toepassen. Door het geloof verstaan we. Zonder geloof gaat dat niet werken. Het is onmogelijk om God een plezier te doen. En Gods wil doen is eigenlijk God een plezier doen, toch? Ja, je vraagt aan iemand van je kinderen, in een gezin met kleine kinderen, van hey, wil jij dat of dat doen? En ja, leuk. Dan is het kind blij, oh, ik mag iets doen. En geef dat aan papa of aan mama, of brengt iets naar de keuken. Leuk, misschien een heel leuk klusje, weet ik het. En daar is iets bijzonders. En dat is met God ook zo. We maken, er is een iets God blij maken. En ik durf te beweren dat dit het allergrootste is wat in de Bijbel staat. Er zijn nog meer dingen in de Bijbel. We gaan één tekst lezen. Ik ga even buiten mijn boekje. Openbaring 4. Openbaring 4. Vers 11. Als dat die aanbidding is voor de troon. Als daar die Johannes die dat zicht krijgt. Hij is verbannen op het eiland Patmos. En dan ziet hij de troon van de hemel. En een geweldige. De omgeving van de troon ziet hij. Al die taferelen die beschreven worden. De zeven geesten God ziet hij. De 24 tronen met die oudsten erop. En hij ziet die vier levende wezens, die geestelijke wezens. En die in aanbidding neervallen voor God. En dan staat er vers 9. En wanneer de levende wezens heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich neerwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft. En zij, dat is nogal wat, zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende. Nou, dit buitengewone tafereel wat ik in nutshell eigenlijk neerzet. Wat wordt hier gezegd met de aanbidding? Gij, onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want gij hebt alles geschapen. En unto thy pleasure, zegt de Engelse vertaling, en om uw wil was het en werd het geschapen. Voor uw blijdschap, tot uw vreugde, werd alles geschapen. Nou, hier zie je een samenvatting van alles wat er gaat gebeuren. En het geloofsleven mondt hierop uit. De derde getuige is Noach, een hele andere getuige. Noach, vers 7. Door het geloof heeft Noach, wat doet Noach nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld. Ja, je moet niet veroordelen. Hij heeft door zijn gedrag de wereld veroordeeld. Zie je dat? Door wat hij deed, heeft hij de wereld veroordeeld. En de wereld voelde zich veroordeeld door wat deze man deed. En is zijn erfgenaam geworden van de gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. Noach, een hele bijzondere getuige. Van hem wordt gesteld in Genesis 6, vers 9. Noach wandelde met God. Opnieuw had een directe verbinding met God. Ze had een levend contact met God. Had een relatie met God. En hij was zo anders dan zijn tijdgenoten. En dat staat ook Genesis. Hij vindt genade in Gods ogen. Hij bouwt de ark. En hij doet het op een hele bijzondere manier. Ik heb ruim een jaar gewerkt bij in Vlissingen bij scheeps nieuwbouw. En dan was ik in Hardingsveld waar een schip gebouwd werd. En daar heb ik een jaar aan mee mogen helpen. En ik heb dat schip dan zien liggen, dag in dag uit soms. En dat lag in het water aan de kade. Dok, dat is het goede woord, hè. Het lag in de dok. Maar wat doet deze Noach? Zijn scheepswerf ligt niet in het water, maar midden op het droge land. Dus hij heeft een soort dok en dat dok is het droge land. Nou, dat heeft vragen opgeroepen. Dan kan je rekenen maar dat hij een kans kreeg om uitleg te geven. Wat ben je eigenlijk aan het doen hier? Wat gaat het worden? Ik ga een schip bouwen. Kijk, hier zie je al het framewerk, ben ik al mee bezig. En een hoop materiaal, er zijn mijn zoons aan het verzamelen. En er wordt een schip. En maar wat gaan we met het schip doen? Hij heeft de kans van zijn leven gehad om het evangelie te verkondigen. En dan wel, ik noem het ark-evangelie. Hè? Nou, de nieuwsgierigheid van de mensen, van veel mensen werd opgewekt. Maar zij hebben een man van geloof ontmoet. Hij was daar bezig een schip te bouwen. Niet aan het water, maar op het droge. En hij beweerde dat er iets ernstig ging gebeuren. Dat de zondvloed zou komen. Hij heeft de mensen gewaarschuwd. Hij had vertrouwen in God dat God het zou gaan doen. Hij geloofde in zijn boodschap. Wat heeft hij bereikt? Hij heeft alleen zijn huisgezin kunnen redden. Dat is natuurlijk al heel wat. Als je eigen gezin mag redden. He? Je eigen kinderen. He? Je vrouw en kinderen in dit geval. He? En aangetrouwd. Dat is geweldig als zoiets mag gebeuren. Maar wat een getuigenis. De kinderen die zingen, maken de liedjes nog steeds over. Hoe heeft dit getuigenis ons bereikt? Door het woord en door het geloof. We hebben Gods woord gelezen en we hebben het aanvaard. En we ervaren de kracht ervan. Het is door het woord, weet je. Zo is dan het geloof uit het horen, Romeinen. En het horen door het woord van God. Waar komt geloof vandaan? Als ik me verdiep in de Bijbel. Als ik dit woord in mijn hart bewaar. Als ik het in me opneem en ben zo dankbaar dat ik door de jaren heen... Ik heb bepaalde teksten heb ik geleerd uit mijn hoofd. Bijbelversen die ik fijn vond. En ik had van de week weer een vers. En... ik dacht, hé, dat vers ken ik. En het sprak me zo aan. En dan heb ik dat ook weer vandaan. Dat had ik ooit van buiten geleerd. Maar het spreekt me extra aan. En als je dat woord laat werken in je leven, dan wordt er voortdurend geloof gewekt. Als je gewoon leest in de Bijbel, dan wekt de Heilige Geest geloof in je hart. Het geloof is door het horen. Ik luister naar Gods woord. Ik luister naar Gods stem. Ik probeer Gods woord te verstaan. Ik lees het. Ik neem het in me op. En ik voed me ermee. En het wekt geloof. En dit woord heeft scheppende kracht in mij. Het is Gods geest die dit woord in mijn leven toepast. Hoe kan het anders wat we gelezen hebben? Ik zal mijn wetten in hun hart leggen. En ik zal mijn woorden in hun verstand schrijven. Schrijf ze op de tafel van je hart. Het nieuwe verbond hebben we net behandeld. In de vorige keer. Hebreeën 8. Wat was het? 10. Dus er gebeurt iets door Gods woord en dat is een nieuwe verbond. Dat is de genade. Dat is de genadeleer. Hè? Gods genade doet dat. Gods genade legt in mij door de levendmakende werking van Gods geest en Gods woord. Gods genade doet iets in mij wat onmogelijk is. En ja, het gebeurt gewoon. En de wedergeboorte, God doet het gewoon. Als je mij vraagt, hoe kan het nou dat je wederom geboren bent? Ik begrijp het gewoon niet. En de eerste tijd heb ik veel vragen over gesteld. Wat is de wedergeboorte? Totdat ik het ging ervaren. Toen wist ik het. Hoefde niemand mij meer te vertellen dat ik opnieuw geboren was. Want het nieuwe leven. Dus door het woord van God. En het geloof werkt daarmee. En Noach. En ik vind Noach zo geweldig. Ja, ik heb in de werkterbouw gezeten. Dat zit er heel dichtbij allemaal. Dus ik kan gewoon smullen van het getuigenis van Noach. De derde, Abraham en Sarah. De vers 8 en 12 natuurlijk, de vader van alle gelovigen. Ja, die moest natuurlijk in deze lijst staan. De vierde getuige, noem ik het, is Abraham. En eventjes, vlak voordat Abraham is geboren, is Noach overleden. Vlak voordat Abraham is geboren, is Noach overleden. Want deze mensen werden heel oud, hè? En had je die, ik heb een chronologisch een boek van de Bijbelse geschiedenis, als je dan die lijnen naast elkaar zet, dan weet je niet wat je tegenkomt. Die uitlopers van sommigen, hè, die elkaar meegemaakt hebben in de tijd. En Terah is een tijdgenoot van Noach. De vader van Abraham, Terah, is een tijdgenoot van Noach, een bepaalde tijd, maar niet het geheel met uiteraard. Vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij de erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Dat is natuurlijk Genesis 12 ten voeten uit. En als je dat leest, dan lees je daarvan dat God hem... gaan we even dat erbij halen, want het is een illustratie. Genesis 12, de roeping van Abraham. De Heere, en ik pak even de Statenvertaling hier, nu had gezegd tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dat was een deel van de belofte, van de opdracht. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham zoals de Heere tot hem gesproken had. Zie je dat? Ik ben er zeker van dat die woorden hem bijgebleven zijn. Die heeft hij gememoriseerd. Hè? Die heeft hij van buiten heeft hij die geleerd. En die heeft hij bewaard. Opgeschreven wellicht. En God sprak tot hem. En hij hoorde Gods stem. En hij doet het. Hij doet het. Dat is gehoorzaamheid. Geloof is eigenlijk gehoorzaam. Paulus durft zelfs aan het begin en het eind van de Romeinenbrief te spreken, niet alleen over geloof, maar om geloof van de gehoorzaamheid te bewerken. Dat schrijft aan het begin en het eind van de Romeinenbrief. Het doel van zijn brief is geloof van gehoorzaamheid teweeg brengen, bewerken. En dat is wat de Bijbel doet. Wat er met Abraham gebeurt, en hij gaat. Dan staat in vers 8 van Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in de gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. Dat is Genesis 12. En hij vertrok, staat er. Dus alleen zonder te weten waar hij komen zou. Hij kreeg richting, dat is duidelijk. Maar hij wist niet waar hij zou belanden. En als wij in het geloof stappen zetten, dan weten we echt niet waar we belanden. Soms hebben we een eerste stap. We merken dat God ons leidt. We gaan die gehoorzaamheid. We aanvaarden bepaalde stappen. En elke belofte kan een stap voor je zijn. Om weer een stap verder te komen. En weer een les te leren misschien. Of in een situatie waarin je zit. Hoe kom ik hier doorheen? Maar het kan best wel eens een traject zijn. Als je dat kleine stukje daar kunt nemen. Dat de opstap is voor het volgende traject. Dus dat moet je niet overslaan. God leidt ons van stap tot stap. Het is een leven van gehoorzaamheid. Genesis 12 vers 1 zegt, naar het land dat ik u wijzen zal. God gaf richting. Hè? Navigatie. Het was er toen al hoor. Navigatie. Het was niet elektronisch, maar het was wel heel, heel feitelijk en helderlijk. God belooft met land Kanaan. Hij gaat. En dan gaat er verder, vers 9 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land van de belofte, toen hij dus eenmaal daar aankwam. Maar wat bleek nou? Hij kreeg het land eigenlijk nog niet. Hij kon nog geen huis bouwen. Nee, staat er, als in een vreemd land. Ik had daar een woning gebouwd als ik Abraham was. Ik heb liever steen dan een tent. Nee, zegt Abraham, het is nog niet zo ver. Waarin tenten woonden met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. En Stefanus is erg sprekend in Handelingen 7, in zijn befaamde reden. Dan zegt hij van Abraham, een commentaar van hem, Handelingen 7 vers 5. Hij gaf hem, Abraham, geen erfdeel daarin. Zelfs niet één poot, niet één voet. Maar hij beloofde het hem. En zijn nakomelingschap tot een bezitting te geven. Hij kreeg een belofte. Dus Abraham heeft nog niks concreet ontvangen. Maar in het geloof heeft hij het aanvaard. En er werd een mede-erfgenaam. Zijn zonen werden mede-erfgenamen. Isaac en Jacob. En dan staat in Hebreeën 11 vers 10. Want hij verwachtte de stad met fundamenten. Hij keek dus geweldig vooruit, deze Abraham. Hij had een hemelse blik. Hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Dat is mooi, hè? Ik bedoel, hij zit er in een tent. Hij verwachtte een gebouw, een stad zelfs, met fundamenten. Wat een heldere blik heeft die man gehad. Wat een geloofsblik. En het moedigde hem aan, het vuurde hem aan. Een stad met fundamenten waarvan God de bouwmeester is. Oh. Wat zou dat zijn? Maar dat heeft hij gezien. Hij heeft een hemelse visie gehad. Nou, nu moet ik ook Sara noemen. De man Abraham is heel belangrijk, maar de vrouw Sara is minstens even belangrijk. Want de Bijbel haalt haar naar voren. Natuurlijk, dat wisten we wel, maar de Bijbel doet dat heel duidelijk. Ze was natuurlijk een onmisbare schakel, laat ik eerlijk zijn, als vrouw. Vers 11, door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. En dat ondanks haar hoge leeftijd. Ze heeft daadwerkelijk goddelijke kracht ontvangen. Opstandige kracht ontvangen. Denk aan haar leeftijd, haar ouderdom en die ouderdom zwanger zijn. We weten hoe het is als je gezond bent, als je jong bent. Maar als je oud bent en dan komt er nog bij, dan staat er... Ze heeft kracht ontvangen, ontvangen. Er is een mirakel gebeurd hier. Ondanks haar hoge leeftijd, zegt de Bijbel. Maar waarom? Hoe kwam het zo? Hoe kwam het zover? Daar zij, Abraham bedoel je? Nee, niet hij. Daar zij hem die het beloofd had betrouwbaar achter. Abraham had geloof. Sarah had even zo geloof. Ze gingen gelijk op. En het is niks moois dat je als man en vrouw samen mag optrekken. Hè? Als God je had vergund, dat je door het geloof gelijk op mag gaan. En dat je merkt dat je hem wel heel hard nodig hebt. Ook in het geloofsleven. Abraham had Sara nodig in het geloofsleven. Niet alleen dat zijn vrouw was. Zie je hoe belangrijk deze dingen zijn. En die verhoudingen en die plek van Sara, hoe ongelooflijk belangrijk die was. En hoe belangrijk die was van Abraham. Gods orde is gewoon het allerbeste. En vers 12 zegt dan, daarom zijn er dan ook uit één man, en dan komt dus Abraham weer naar voren, en wel een verstorvene voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever van de zee dat ontelbaar is. Wat een nageslacht is er uitgekomen. Onmogelijke situaties, zul je zeggen. Ja, dat klopt. De les is God leren vertrouwen in onmogelijke situaties. Dat is het geheim. Dat kan, geloof kan dat. Faith laughs at impossibilities. Een lied. Het geloof lacht om de onmogelijkheid. Hemelse visie, mijn vierde punt. Kijk waar ik ben. Kan wel, hè. Vers 13 tot 16, we gaan er wat snel doorheen, hoor. Nu volgen een paar teksten als een soort terugblik en samenvatting. In dat geloof zijn deze allen gestorven. Zonder de belofte verkregen te hebben. Het was dus nog niet gerealiseerd. Wat hen toegezegd was. Maar slechts uit de verte hebben zij die gezien. En werden erdoor overtuigd. En staat er, en ze hebben ze omhelst. Zeggen sommige vertalingen. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Ze stonden los van hun omgeving. Is dat niet iets moois? Soms kun je zo vastzitten aan je omgeving. Goed, ben je dankbaar voor je bezittingen en zo, maar wat bijzonder als je op een gegeven moment merkt, ik kan er toch los van komen. En ja, er zijn dingen die toch het zwaarder wegen. Dat je kunt vergelijken. Wij die hier in het Westen natuurlijk veel dingen hebben, maar als puntje bij paaltje komt, dan is het eigenlijk toch maar in bruikleen. En weet je niet eens voor hoe lang. Vers 14, want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat ze een vaderland zoeken. Deze mensen, die zagen vooruit, hadden een geloofsblik. En vers 15 zegt dan, en als ze gedachten geweest waren aan het vaderland dat ze verlaten hadden. En oorspronkelijke vaderland, zoals Abraham, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Geen sprake van. Is het lied ook weer? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ik heb besloten Jezus te volgen. Ik keer niet terug. Ik keer niet terug. Het gaat niet gebeuren. Ze verlangen naar een beter, een hemels vaderland. En nu komt een hele mooie zin in vers 16 van Hebreeën 11. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten. Want hij had hun een stad bereid. Als je trots op je zoon bent, hè, dat ben ik, als je ergens bent, dan stel je hem voor. Hè, en dan merken ze aan je, oh, je bent zeker de vader. Dat zien ze aan je. En zoiets zie je hier ook bij God. Hè. Als we op hem vertrouwen, als we echt door het geloof gaan wandelen, dan is God heel bijzonder op ons gesteld. Dan hebben we een streepje voor. Mag ik het zeggen? Tussen aanhalingstekens. En in de Bijbelse context. En betekent deze mensen, hè, ze zijn op de eeuwigheid gericht. Ze verliezen de omgeving niet uit het oog. Lees maar na. De hele geschiedenis van al die personen die we nu behandeld hebben. Maar ze hebben een hemelse visie. En dat maakt het verschil. We hebben een broeder gekend, Nelly en ik, en die voor ons veel betekend heeft. En soms had hij een gesprek, en dan kon hij ook heel erg goed. En dan legde hij dingen uit, de evangelie, en dan ja, met dit en dat en dat. En dan zei hij tegen die persoon, zei dit, you have never been where I have been. Je bent nog nooit geweest waar ik geweest ben. Met de ogen van het geloof zag hij dingen liggen. En die persoon, die dus meestal ongelovig in dit geval, die heeft geen flauw idee van. En het is gewoon waar. Als Paulus bidt, verlicht de ogen des harten, dat is geen flauwekul. Dat is geen droge zin. Dat is zo echt. Dat is zo echt. Dat de ogen van je hart, de ogen van je gedachten, het zijn andere vertalingen, the mind is dus heel veel in het Engels. Dat je met je ogen van je hart dingen gaat verstaan. En dat noemen ze geestelijk dingen verstaan. En met ons vlees kunnen we heel dingen waarnemen, fysiek. Maar met de ogen van ons hart, geestelijk kun je dingen, mag je onderscheiden soms. Er gaat een wereld voor je open. Als je de Bijbel gaat lezen en hoe meer je dat leert, dan gaat God. Er is er één ding waar God zo naar verlangt, waarvoor de Heilige Geest gezonden is. Dat is deze belofte. Die, de plaatsvervanger, de parakleet, de persoon van de Heilige Geest, de derde persoon van de drie-enige God, die zal u alles leren. En u te binnenbrengen, wat ik je gezegd heb, dat is de Heer Jezus van de parakleet, de Heilige Geest. En dan staat er een gedeelte, een vers uit dit, ze zullen allen door God geleerd zijn. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest. Leert van mij, zei Jezus. Tot slot, Abraham, Isaac en Jacob, dat is een laatste stukje. Zie je dat goed? Vers 17, 21, ja. Vers 17, door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht, ik zeg liever wat HSV zegt, op de proef gesteld werd, Isaac een offer gebracht. En hij die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Wat een tegenstrijdigheid. Hij had de belofte van God aanvaard dat hij een zoon zou krijgen. En hij kreeg een zoon. En nu vroeg God aan hem om die enige zoon te offeren. Maar God had gezegd dat hij via die zoon, dat hij een nageslacht zou krijgen. Als de zand van de zee. Ontelbaar. En heeft overwogen, staat het dan. Iets verderop. In vers 18. Hij was bereid zo ver te gaan. En heeft heel goed nagedacht. In vers 18 staat er. Door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machten was. Hem zelfs uit de doden op te wekken. Weet je wat Abraham deed? Abraham ging heel ver. Hij zag wat God van hem vroeg. En hij verlangde naar God gehoorzaam te zijn. En hij ziet zijn menselijke maatstaven. Dit kan helemaal niet. Maar hij kijkt verder dan zijn menselijke maatstaven. En hij denkt in termen van de opstanding. En wat Abraham daar gedaan heeft, is eigenlijk iets geproefd van de opstanding van de Heer Jezus. De opstanding wat in de Bijbel een feit is. Daar heeft Abraham iets gezien. En weet niet precies hoe en wat. Daar kun je naar gissen. Maar het feit. En dan zegt de Bijbel als commentaar. Eigenlijk zijn manier van doen en zijn gehoorzaamheid was dus dusdanig dat het er precies op neerkwam. Ook al liep het anders. Want er was een ram daarin struiken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. In principe heeft hij Isaac losgelaten. En dat is geloof. Soms dan hou je vast aan bepaalde dingen. Soms moet je om te kunnen geloven, moet je loslaten. In de relaties veranderen natuurlijk. Met omstandigheden moet je kunnen loslaten. En het aan hem overlaten. De situatie, de omgeving, waar je mee geconfronteerd wordt. En God de kans geven om voor jou te doen wat je zelf niet kan. Op God te vertrouwen en hem te verheerlijken door het alleen voor hem te verwachten. Hij krijgt alles terug. En dat gebeurt via het geloof. Vers 20, ik ga afronden. Door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven. Ook voor de toekomst. En dan ziet daar Jacob daar. En dat lezen we ook in de Bijbel. Leunend op het uiteinde van zijn staf. In diepe afhankelijkheid van God. En zegent die zonen van Jozef, Manasse en Ephraim. Maar het bijzondere, het is vlak voor zijn sterven. Maar het bijzondere is dat deze man die zo verschrikkelijk veel heeft meegemaakt, dat hij op een punt gekomen is dat hij zo afhankelijk van God is. Hè? En door zijn manier van doen, is hij een geweldig getuigenis op dat moment. Een oude man. Ja, ik sta hier voor je. Ik kan eigenlijk niet op de been blijven. En hij probeert op de been te blijven. En hij zegent zijn zonen. Iedereen zag deze man. Dit is echt heel bijzonder. Nou, eigenlijk zijn al die... ik noem het helden. Er is lef voor nodig. Om dat geloof te leven. Er is moed voor nodig. Hè? Om geloofstappen te zetten. Hè? Maar de genade is genoeg. Hebreeën 11, vers 1 tot 20.